welkom bij deze extra ingeplande voorronde over het voorontwerp provinciaal inpassingsplan Rail Terminal Gelderland. Ik moet aan jullie vragen of jullie de agenda zouden willen vaststellen zoals die voor ligt. En we hebben vanavond één inspreker. En om de agenda vast te stellen heb ik daarbij een verzoek aan jullie. En jullie hebben eigenlijk al achter mij gezien dat inmiddels is het verdwenen. Qua tijd en zo. Het verzoek van de provincie om kort het proces even met ons door te lopen. En het verzoek was inderdaad om het heel kort te doen, omdat we met elkaar een discussie willen. Maar ik leg het wel aan jullie voor. Of dat ze, ik zie geknik, dat doe ik voor de band. Instemmend geknik. Zullen we dan de volgorde van eerst de inleiding door de provincie, proces van de provincie, daarna de inspreker en daarna direct overgaan naar het behandelen van dit onderdeel. Ook dat akkoord. Dan wil ik het woord graag geven aan mevrouw Patricia van Eindhoven van de provincie. Ga uw gang.
Ja, doet het. Vanavond, ik ben Patricia van Eindhoven. Ik sta hier namens de provincie Gelderland. En ik zal iets vertellen over het voorontwerp inpassingsplan van de railterminal Gelderland. Even kort, een voorontwerp inpassingsplan. Wat betekent dat? Dat betekent dat er nu een conceptplan is wat vrijgegeven is om met partijen buiten te bespreken. En dat gaat om partijen die een wettelijke functie hebben. ProRail bijvoorbeeld, de gemeente, kabels- en leidingeigenaren. Dat zijn eigenlijk partijen die wij nu raadplegen om te kijken hoe het voorontwerp of alles wat erin staat klopt. Of er nog zaken zijn die aangepast moeten worden. In een inpassingsplan, vergelijkbaar met een bestemmingsplan, is niet anders. Leg je vast wat ruimtelijk relevant is. Dus er zijn ook een heleboel dingen die we niet vastleggen in het inpassingsplan. Maar wel alles wat voor de railterminal in de inpassing relevant is in het kader van de ruimte. Dus waar liggen een aantal zaken, hoe hoog mogen zaken worden, wat zijn de afstanden. Dus vooral dingen die je op een kaart terug kunt vinden. Zoals iedereen denk ik heeft kunnen zien, bestaat dat inpassingsplan vooral uit een verbeelding. Dus een stukje kaart, een aantal planregels, wat mag je wel, wat mag je niet. En een toelichting waarom je zaken doet, waarom je wat je onderzocht hebt en hoe je dingen beschouwd hebt. En belangrijk ook voor dat inpassingsplan, op het moment dat je het vaststelt, moet je zeker weten dat het ook te realiseren valt. Dus ook daar moet je inhoudelijk een antwoord op hebben. Dan de processtappen, zoals ik zei, nu het voorontwerp ligt voor, dat gaat naar buiten, wordt besproken met een aantal wettelijke partners. En vervolgens zal GS naar verwachting in februari het ontwerp inpassingsplan vaststellen. En dan beginnen er wettelijke termijnen te lopen voor het indienen van zienswijze. Dus dan wordt het plan kenbaar gemaakt naar buiten en mag iedereen die daar iets van vindt een zienswijze indienen. Uiteindelijk worden die zienswijzen natuurlijk allemaal beantwoord, besproken, gekeken of er nog zaken aangepast moeten worden. En tot slot is dan het moment van mogelijke vaststelling. Daar in provinciale staten zal dat doen als ze dat willen. En dat zal in het derde kwartaal najaar volgend jaar aan de orde zijn. Natuurlijk, daarna is er nog mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het plan en lopen er ook weer een aantal wettelijke termijnen. Dan even de rol van de gemeente. In het kader van het realiseren van een railterminal zijn er afspraken gemaakt tussen provincie en gemeente. In een overeenkomst zijn deze vastgelegd. Dat is in januari jongstleden gebeurd. En dat gaat onder andere over hoe moet die terminal ingepast worden, hoe moet de ontsluiting eruit zien en wat is er verder belangrijk aan voorzieningen, planschade, allerlei zaken die daarvoor moeten worden afgesproken. De gemeente heeft een rol als wettelijk partner ook. Dat is ook het moment waarop u nu bevraagd wordt. Wat vindt u van het voorontwerp? Zijn er zaken die we gemist hebben? Of heeft u een bepaalde visie op zaken die kunnen kenbaar gemaakt worden? Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van 4,5 miljoen euro. Er is een afspraak over gemaakt tussen gemeente en provincie dat die voor gebiedsmaatregelen kan worden besteed om de landschappelijke inpassing op die plek mogelijk te maken waar de RTG komt. Maar vooral ook in het gebied eromheen maatregelen te treffen. Niet onbelangrijk natuurlijk is de afspraak dat de gemeente uiteindelijk straks ook vergunning verlenen zal zijn voor de vergunningen van de railterminal. Het is dus niet zo dat de provincie die vergunningen zal verlenen straks en is ook geen bevoegd gezag. Dat blijft gewoon bij de gemeente. En tot slot zal er ook nog een stukje beheer en onderhoud straks aan de hand zijn met de weg en de wal, zeg maar, die ook de weg inpast, de ontsluitingsweg.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Moet u maar even kijken of dat nu is of na afloop?
Dat laat ik even aan.
Ja, het maakt mij op zich niet uit.
De heer Noordermeer.
Want u schetst dat onze rol is die van wettelijke partner.
Ja.
Maar zoals ik de bestuurlijke afspraken heb begrepen, staat daar bijvoorbeeld een formulering in dat het plan in overleg met de gemeente wordt gemaakt. Dat is iets anders dan
zeker.
Na overleg.
Nee, maar dus het een sluit het ander niet uit. Hè. Natuurlijk is het plan ook in overleg gemaakt, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om u ook als wettelijk partner te zien.
Ja, ja. En de gemeente is dan naast, zeg maar, het bestuur van burgemeester en wethouders ook de gemeenteraad.
De gemeenteraad, ja.
Dus in mijn ogen zijn we nu ook in de fase dat er gekeken wordt, klopt dit met wat wij bestuurlijk voor ogen hadden? Ja. En dat is breder dan alleen de RO-blik. Wil ik maar even zeggen.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, want het RO is een vraag, instrumentarium om iets te realiseren.
Nou ja, de vraag,
heer Noordermeer, het is niet de bedoeling dat we in discussie gaan op deze wijze. Uw vragen kunt u stellen en dan antwoorden en dan gaat u gaan.
Ja, nou, de wettelijke partner, dat gaat echt over het RO-kader waar het nu hier over gaat. Ja. Ja. Wat is er dan vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan? Wat staat er nu in het voorontwerp? Wat zijn die ruimtelijke relevante kaders? Dat gaat over zaken als stapelhoogtes van containers. Dat gaat over de hoogte van kranen, over lichtmasten. Zaken als parkeerplaatsen op het terrein die geregeld zijn en de hoogte van onder andere de grondwal, maar ook zaken als dat er niet mag worden overnacht op het terrein van de railterminal. En voor watercompensatie wordt er ook nog de Elsterveldse Zeeg anders ingericht. Het onderzoeksgedeelte, want een inpassingsplan regelt een aantal zaken die inhoudelijk of die ruimtelijk relevant zijn. Maar ter onderbouwing moet er ook naar een aantal effecten worden gekeken op de omgeving. Dat gaat over zaken die milieu betreffen, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid. Maar dat gaat ook over zaken zoals ecologie en andere zaken. In die onderzoeken zijn ook een aantal uitgangspunten gekozen. En die zijn wel van belang, want die betekenen ook iets voor de vergunbaarheid. Die zijn dus niet vastgelegd in het inpassingsplan, maar vormen wel de onderbouwing. Het gaat dan over zaken als hoe lang wordt de terminal gebruikt, hoeveel vrachtwagenbewegingen zijn er, hoeveel wordt er geladen en gelost op locatie en hoe worden een aantal zaken ingericht. Daarbij is het belangrijk dat we gekeken hebben naar een soort van maximale variant. Dus dat betekent dat je met elkaar de maximale milieueffecten in beeld hebt gebracht. En dan moet de vergunning straks, wat er werkelijk wordt ingericht, moet daar binnen blijven. Als je dat anders zou willen doen, moet je dat weer opnieuw onderzoeken. En deze maximale variant, daar zullen we straks nog even op terugkomen, die past op de locatie.
Ja, voorzitter.
De heer De Waard.
De vraag is dus dat het bestemmingsplan geen limiet legt op deze uitgangspunten, maar dat dus later in de vergunning vastgelegd moet worden.
Correct. Ja. Dan
voorzitter,
heb ik
als ik mag.
Oh, sorry.
Heer Buijnen.
In aansluiting op wat de heer De Waard net zei. En wat u net liet zien, dat zijn de maximale momenten. Dus wij kunnen als raad tot andere afweging komen als die maar onder het maximum blijven.
Ja, op het moment dat er een vergunning aangevraagd wordt, moet natuurlijk op basis van de onderbouwing aangetoond worden dat dat past. En op het moment dat je dat anders zou willen, moet je daar wel een argumentatie bij hebben, denk ik. Ik weet niet of je zo een vergunning beperkter kan afgeven dan. Dus je moet daar wel een afweging in maken. Ja.
Maar er is eerder door het college, een vraag op vragen van het CDA in februari is daarover geantwoord dat het alleen kan als wettelijke normen worden overschreden.
Ja, dus een argumentatie onder hebben. Ja. Oké, dan heb ik een paar onderwerpen. Er is natuurlijk nog veel meer onderzocht, maar ik ga even in op verkeer. Ik ga in op geluid en nog een stukje landschappelijke inpassing. Verkeer, waar is naar gekeken? Het aantal vervoersbewegingen op de huidige op de huidige weg, zeg maar, vooral de Rijksweg Zuid is natuurlijk daarin een belangrijke. De motorvoertuigbewegingen zijn bekeken en gekeken is daarnaast wat daar de railterminal aan toevoegt en hoe dat qua verkeersafwikkeling zo goed mogelijk kan worden opgelost. En dan is de oversteekbaarheid en veiligheid van fietsers het belangrijkste onderwerp waarnaar is gekeken. Ik zal zo even een schets laten zien hoe dat er nu uitkomt te zien. En iedereen, het is wel bekend, hè, ook de hele discussie over afslag 38 is natuurlijk een onderwerp wat hier in het verlengde van speelt. In dit inpassingsplan wordt alleen de kruispunt op Rijksweg Zuid met de Reetse Straat en Wolfhoekse Straat aangepakt. En niet wat er verder nog gebeurt, maar in het kader van knoop 38, afslag 38, is daar wel aan gewerkt. Daar is nu over daar loopt het gesprek over met het Rijk. Op zich is er wel een toezegging dat dat opgepakt gaat worden, maar daar kan ik nog niet met zekerheid van zeggen dat dat ook werkelijk uitgevoerd wordt. Maar dat het ziet er op zich heel constructief uit. Dit is denk ik heel lastig voor u te zien. Wat er gedaan is, ik zal deze presentatie ook nog even rondmailen na afloop. Wat even gedaan is, is in beeld gebracht wat de voertuigbewegingen op dit moment zijn. Dat is het bovenste plaatje. Van links naar rechts kijk je eigenlijk van noord naar zuid. En waar fietsers dan oversteken, dat zijn de plekken met de gele pijlen. En daaronder is een nieuwe verkeerssituatie geschetst. Waarin ik zal het even proberen aan te wijzen, dit deel onderdeel is van wat er nu voor ligt, hè, in het inpassingsplan. En dit en ook dit een onderdeel is van knoop 38, afslag 38. Daar zijn in het onderste plaatje twee fietstunneltjes voorzien voor het kruisen van het heel erg drukke verkeer. Terwijl voor de inrichting van het kruispunt met Rijksweg Zuid-Reetse Straat wordt hier straks voorzien in verkeerslichten op dit punt. Maar ik denk dat het volgende plaatje helderder is, want dit is gewoon op afstand erg lastig te zien. Vandaar deze. Hier is het noorden wel gewoon weer de bovenkant en het zuiden aan de onderkant. Fietsverkeer wat hier aankomt wordt op alle plekken staan verkeerslichten op alle vier de punten van het kruispunt. Om het fietsverkeer naar de overkant te leiden. En daarnaast is hier een fietspad voorzien wat richting de Reetse Straat zal lopen. Hieronder is een nieuwe aansluiting te zien die richting de RTG zal lopen. Dus dat betekent dat fietsers die zeg maar vanaf de zuidkant komen, die zullen hier het vrachtverkeer moeten doorkruisen. En hier de Reetse Straat oversteken en kunnen vervolgens geregeld over of rechtdoor. Fietsverkeer vanaf de noordkant kan zo richting Reet en hoeft dat verkeer verder niet te kruisen. Of kan hier geregeld naar het zuiden. Nou, en over welke verkeersintensiteiten hebben we het dan? Op de Reetse Straat nu is ongeveer een 1100 voertuigbewegingen per etmaal. En daar zal de terminal ongeveer 360 voertuigbewegingen per etmaal aan toevoegen. In de toekomst verwachten we dat er een 2800 voertuigbewegingen. En dat gaat dan, als het goed is, allemaal over de nieuwe ontsluitingsweg. De Reetse Straat zal in het ieder geval autoluw worden gemaakt. Hoe we dat precies gaan doen is nog niet helemaal helder. Maar het is de bedoeling dat al het doorgaand verkeer straks over de ontsluitingsweg naar de nieuwe terminal zal rijden. Als u daar nog iets meer over wil zien, dan kunt u straks ook op die tekening nog even kijken naar de inpassing. En
de heer De Vries heeft een vraag voor u.
Ja. Ja, voor de duidelijkheid. Misschien heb ik het niet goed begrepen, maar u noemde net twee tunneltjes. Ja. En in deze tekening, hier, we noemden u twee tunneltjes.
Die zitten verderop, verder naar het zuiden.
En de tekening die daarna kwam?
Ja, deze.
Hier zie ik geen tunneltjes.
Nee, hier zitten ook geen tunneltjes, want dit is het deel. Ik zal het proberen nog even goed aan te wijzen, het is een beetje lastig. Dit gaat alleen over dit eerste deel van het kruispunt, terwijl de tunneltjes zitten verderop. En die zijn ook onderdeel van het knoop 38, afslag 38 verhaal. En zitten niet in dit inpassingsplan.
Dat maakt het verwarrend omdat het heel dicht bij elkaar ligt.
Ja, ik snap het. Ja.
Misschien is het goed om deze vraag even te bewaren, want we gaan zo meteen in discussie en dan kan de portefeuillehouder daar ook weer op.
Maar nog even voor de helderheid, dit hele kruispunt hier wordt dus geregeld met verkeerslichten, waardoor het fietsverkeer op alle punten geregeld oversteekt. Op dit stuk kruispunt is het zonder verkeerslichten en dat heeft te maken met een veel lagere intensiteit van het vervoer. omdat daar veel minder verkeersbewegingen zijn. Dan geluid, ook een belangrijk onderwerp.
Heel even kort aan u om te vragen om wat vaart te maken. Ja. Ik weet niet hoeveel u nog heeft.
Nog 2 of 3. Ja. Ik zal het kort houden. Voor geluid is naar 2 zaken gekeken. 1, het geluid van de nieuwe weg en de railterminal. En 2, naar accumulatie van geluid. Dus wat gebeurt er als je de railterminal en de weg toevoegt in het gebied waar ook al een aantal andere geluidsbronnen zijn. Nou, dan is er voor de railterminal gekeken naar wat is het gemiddelde geluidsniveau, maar ook naar piekbelastingen. Want we weten allemaal op het moment dat er ergens iets neergezet wordt of zo, bijvoorbeeld een container, dat hoor je vaak. En dan is de conclusie dat wij, of dat de terminal, dat de bovengrens van het gemeentelijk geluidsbeleid net wordt bereikt met het geluid van de terminal en de ambitiewaarde niet. Dus we blijven nog wel net op de bovengrens, maar niet de ambitiewaarde. Daarom is ook voorgesteld om de grondwal die om de terminal heen ligt, om op een aantal plekken waar gaten zitten, vanwege kabels en leidingen, om daar geluids- of zichtschermen met een geluidswerende functie, als ik het goed zeg, neer te zetten om geluidseffecten zoveel mogelijk te voorkomen.
Voorzitter?
Mevrouw Bruinsma.
Met het risico dat ik een domme vraag stel, wat is de ambitiewaarde?
Dat is in uw gemeentelijk beleid vastgelegd, een ambitiewaarde voor het geluid van industriebedrijventerreinen.
En is dat dan iets wat je wil dat niet overschrijden of je wil het heel graag halen?
Dat wil je heel graag halen en er is een bovengrens die je niet wil overschrijden. Zo,
dus daar moet het onder blijven?
Ja.
Oké, dank u wel.
Even kijken, dan de weg heeft weer een ander beoordelingskader en dat is een voorkeursgrenswaarde. Is geen gemeentelijk, specifiek gemeentelijk beleid, maar generiek. En daar gaat het over een grens van 48 dB en die wordt niet overschreden. Wel zie je dat op het kruispunt Rijksweg Zuiden, waar ik het net over had, die opnieuw ingericht wordt met verkeerslichten, daar is wel een toename van geluid met een 2,9 dB. En dat betekent ook dat er voor een drietal woningen een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld. Nou, dan nog even kort cumulatie. Waar is nou gekeken naar wat voegt dit inpassingsplan toe aan het gebied? En daarnaast, wat is er al? Betuwe route wegverkeer A15. En er is gekeken naar een drietal clusters van woningen. Het is niet zo heel goed te lezen, maar hier cluster Eimerense Straat. Daarvan is de conclusie dat er wel een kleine verslechtering is, maar dat het geluidsniveau nog steeds onder de 50 dB is, wat op goed beoordeeld wordt. Cluster Reetse Straat woningen die er iets op vooruit gaan omdat er die afscherming van de grondwal ervoor zorgt dat het geluidsniveau beperkt wordt. En dan de Rijksweg Zuid, dat kruispunt waar je ziet, en dat zag je net ook al in het beoordelen van het wegverkeer zelf, dat daar een toename is door toename van het verkeer en de herinrichting. Oh, sorry. En nu... Heel moeilijk te lezen. Kan jij dat lezen, Karen, of niet? Even de laatste dia. De landschappelijke inpassing, denk ik ook een belangrijk punt. Langs de hele terminal wordt voorzien in een grondwal. En die loopt ook door langs de toegangsweg, of de ontsluitingsweg. En dat betekent dat zoveel mogelijk wordt afgeschermd. Daarnaast natuurlijk ook de gebiedsmaatregelen waar we het net al over hadden. En die wal die wordt 1 meter of 5 hoog. Daarbovenop komt beplanting. En vervolgens passen we ook nog een stukje van de Elsterveldse Zee aan. En dat heeft met watercompensatie te maken.
Dankjewel.
Dat was het eigenlijk. Ja.
Kijk nog even rond of er nog alle vragen gesteld zijn. De heer Van der Moosdijk.
Eén vraag als het om het proces gaat. Wat mij niet helemaal duidelijk is. Is dat wij nog inspraak hebben in de omgeving, of we nog bepalingen kunnen leggen in de omgevingsvergunningen die afgelegd gaan worden, of die afgegeven gaan worden.
Ja.
Maar hoe verhoudt die zich tot de onderzoeken die u net aankondigde?
Nou, wat ik net aangaf.
Dat zien,
In principe zijn die onderzoeken kunnen ook weer gewoon de basis vormen voor de aanvraag in je vergunning. Maar het zou ook kunnen zijn dat de ondernemer heeft onder andere plannen om die terminal nog wat anders in te richten. Meer met geëlektrificeerd te werken. Dus dan zou je minder uitstoot hebben. Alleen, dat is iets wat pas op het moment van de vergunning helder wordt. En dan zou dat aanvullend aangetoond kunnen worden dat de milieueffecten lager zijn. Andersom zou ook kunnen, maar in principe is dit het kader wat nu getoetst is en dit past. En als het meer wordt, dan zou heel goed kunnen dat het niet binnen de normen past.
Als het meer wordt, dan valt het dus niet binnen de grenzen die we net vastgesteld hebben.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk alleen maar om lagere waarden.
Ja, dat zou kunnen, maar dat hoeft niet per se. Nee, dat hoeft niet. Ja, het kan.
Ja. Mevrouw Breinsma.
Dank u wel. Omdat u hier nou staat als medewerker van de provincie, ga ik ook maar even een andere vraag die ik aan de provincie had stellen over dit onderwerp. En ik weet niet zeker of u daar antwoord op heeft, maar dan hoor ik het wel.
Ja.
De brief die op 28 november aan ons als raad is gestuurd en aan de gemeente, vraagt om een reactie uiterlijk op 18 januari.
Ja.
En ik begrijp uit uw verhaal dat het de bedoeling is dat in februari dan weer de volgende stap in het proces ligt.
Ja.
Waarom moet dat... Waar komt die datum in januari vandaan? Kunnen we daar nog meer tijd voor nemen? Of is dat een harde datum die vasthangt aan allerlei dingen waar...
Ja, nou, er is in principe gewoon een wettelijke termijn van een week of 6 om te reageren op het plan, zeg maar. En daar wordt iets ruimer wordt die genomen, maar dat is de reden van die 18 januari. Ja.
De heer Noordemeer. Dan mochten er zo nog vragen opkomen, Borrel. Ja, dan, u bent in het pand, dus dan kan dat altijd nog.
Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor uw informatie. Dan gaan we over naar de rest van de agenda. En dan vraag ik de heer Koos Nijssen als inspreker. Ik zal een beetje opschuiven.
Dank u wel.
Om in te spreken over dit onderwerp. Ga uw gang.
Beste raadsleden, ik ben Koos Nijssen en ik spreek namens een groeiende groep van bezorgde bewoners in die zich hebben verenigd onder de naam Overbelast. En wij hebben één helder doel en dat is het stoppen van de railterminal Gelderland. We hebben daar een heleboel redenen voor, u heeft ze kunnen lezen in het stuk, maar omdat ik bang ben dat ik anders over mijn tijd heen ga, ga ik ze hier nu niet herhalen. Het verzet tegen de railterminal is wel breed. We hebben in 2 weken tijd al meer dan 250 handtekeningen verzameld op de petitie. En ook u kunt die ondertekenen op stoprailterminal.petities.nl of ik heb hier vooraan voor u, voor de handigheid, even een lijstje neergelegd waar u zo kunt tekenen. U heeft als raad BMW opgedragen om te zorgen voor uitvoering van het amendement dat op 24 oktober 2017 is aangenomen. Meer dan een jaar geleden. Maar wanneer het gaat over het amendement, dan ligt er nog vrijwel niets concreets op tafel. De voortvarendheid van de provincie steekt schril af tegen de laksheid van BMW. Wij zijn dan ook stom verbaasd dat BMW u nu durft te vragen akkoord te gaan met de plannen van de provincie zoals ze nu zijn voor het PIB. Punt B van het amendement zou veilig fietsverkeer moeten borgen. Maar de oplossing uit de PIP blijft verre van veilig. De twee kruispunten die vlak achter elkaar liggen bij de Rijksweg Zuid zijn een recept voor ongevallen, met name tussen vrachtverkeer en schoolgaande fietsers. Punt C van het amendement zou moeten regelen dat er ter vervanging van woningen die worden gesloopt, nieuwe woningen in reet gebouwd kunnen worden. Maar BMW heeft hier nog geen enkele duidelijkheid over gegeven, ook niet na stevig aandringen van leefbaar reet. Verder zou geregeld gaan worden dat er een omgevingsfonds komt, om de negatieve schade van de serie van projecten die hier plaatsvindt op te vangen. Behalve een melding van BMW dat ze eraan werkt, is er hier ook geen enkele millimeter zichtbaar vooruitgang geboekt. Wat betreft opkoopregeling en planschade geeft BMW aan dat er pas in februari duidelijkheid over komt. Dat is dus na de datum waarop u al akkoord hebt moeten geven. Ze leggen daarmee een onnodige link met het PIP voordat ze een besluit willen nemen. Een laatste punt van zorg van ons gaat over de inpassing van het RTG, mocht dat er achter onverhoop toch komen. In het ambitiedocument bij de gebiedsvisie is een prima plan opgenomen om het gebied pal rond de afslag in te pakken in een soort Betuwse bongerd, een boomgaat. Daarmee wordt de overgang van het industriële gebied rond A15 naar het landelijke gebied voordat je Elst binnenrijdt verzacht. Het geeft Elst de entree die je graag wil, is bedacht door een van de mensen van Poederooien en door de hele knoop. Door de hele klankbordgroep knoop 38 omarmd. Maar BMW gaat slordig om met de inpassing, want de grond die daarvoor bedoeld is, heeft BMW al ook uitgegeven voor de aanleg van een zonnepark. En aan de westelijke zijde van het zonnepark, zoals dat op dit moment in een andere zaal besproken wordt, wordt zelfs gesproken over dat er 15 hectare inpassing van de Betuweroute opgeofferd moet worden. We houden ons hart dan ook vast wat dat betekent voor de inpassing van het RTG. Moet dat straks ook opgeofferd worden, zodra de eerste ondernemer langskomt die een hal tegen het RTG aan wil gaan bouwen om daar zijn bedrijf te starten? Ik sluit af met een oproep aan u, raadsleden. Want door nu akkoord te gaan met het verzoek van de provincie dat BMW aan u voorlegt, geeft u uw laatste troef uit handen. Een ja op dit stuk is een ja aan de provincie om verder te gaan met de railterminal Gelderland. En de voorwaarden waaronder u zelf eerder aangaf van nee naar ja te gaan, zijn niet vervuld. Ik zie daarom ook niet hoe u zonder zichzelf te kunnen verloochenen en zonder de geloofwaardigheid van de politiek op het spel te zetten, akkoord kunt gaan met dit verzoek. Blijf bij uw nee, liefst voor altijd, maar in elk geval tot de voorwaarden die u zelf gesteld heeft klip en klaar zijn ingevuld. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. Kijk even rond of er een vraag is. Niet. Alles had u ook al keurig op papier gezet. Ja, toch.
Eén vraag.
In orde, maar kort alstublieft.
Ik heb in uw betoog geen reactie gehoord op wat ik een opmerkelijk punt in de stukken vond. Namelijk dat ik ben altijd vanuit gegaan dat we de bevoegdheden voor het bestemmingsplan tijdelijk overdroegen aan de provincie. Volgens de stukken die nu voorliggen doen we dat voor een periode van 10 jaar. Hoe kijkt u en uw achterban daar tegenaan?
De heer Nijssen.
Ja, daar kan ik eigenlijk moeilijk over oordelen, want ik kan moeilijk inschatten wat voor verschil dat oplevert. Het enige wat me wel opvalt is dat ik zie dat er een aantal punten die net door mevrouw van Eindhoven werden genoemd alweer anders zijn dan de voorwaarden zoals ze eerder genoemd worden tijdens de informatieavond in juni. Toen ging het bijvoorbeeld nog over openingstijden van 6:00 a.m. tot 11:00 p.m. en nu staat er ineens 24 uur per dag. Dat zijn wel opvallende verschillen. En zo zijn er nog wel een paar die ik u kan noemen. Bijvoorbeeld over de vuilstort. Die in de eerdere milieueffectrapportage werd genoemd als een van de voordelen van de noordelijke ontsluitingsroute. Want dan zouden we de vuilstort ook gaan opruimen. Nu hebben we gezien dat de weg daar waar eigenlijk bijna overheen zou lopen. Dat stond in bijlage 7 bij het inpassingsplan. En wat heeft de provincie gedaan? Ze leggen gewoon die weg, hebben ze nu een ietsjes ander tracé gegeven. Waardoor de vuilstort niet meer, waardoor de weg niet meer over de vuilstort loopt. Maar in hetzelfde stuk staat ook, we weten niet precies hoe groot de vuilstort is. Nou, ik vind dat vuil spel, want aan de ene kant zeg je, we kiezen een route langs het noorden om daarmee de grond te gaan opruimen. En vervolgens kom je voor de keuze te staan en dan trek je de melk op. Niet zoals het hoort.
Volgens mij Albert ook. Ja, de heer Elbers, heeft ook nog een vraag?
Ook een vraag, dan moet ik het even in de vorm van een vraag gieten, voorzitter.
U mag het ook andersom doen.
Ja, precies. Want de heer Nijssen die gaf net aan iets aan over de openingstijden van de RTG. Openingstijden, een raar woord. Maar werktijden van de RTG. volgens mij, en dat weet u ook, dat komt dadelijk ook aan de orde bij het verstrekken van de omgevingsvergunning. Dat bent u wel met me eens?
Zeker, gelukkig wel.
Ja, okay.
Dus ik hoop dat we ons dan gaan houden in wat er eerder in de informatieavond gemeld is daarover.
De heer Albers probeert aan te geven dat er twee takken van sport zijn en dat ze uiteindelijk hopelijk samenkomen. Dat is een beetje wat u bedoelt.
Ja.
Ik maak even een rondje of er nog meer vragen zijn. Dan dank ik u hartelijk voor uw inbreng. Uw inbreng staat ook op IBAPS voor de mensen die het nog na willen lezen. Er stond een hele rits in IBAPS. Ik ga jullie in ieder geval voorleggen. De reactie dus die we mogen geven op het voorontwerp, dat is duidelijk uitgelegd dat het nog geen zienswijze is en dat die periode pas aan bod komt nadat er een ontwerp ligt. Dus het voorontwerp en vandaar dat wij ook op 15 januari een extra ingelaste raadsvergadering hebben om te zorgen dat wij voor 18 januari een reactie kunnen aanleveren. Niet meer dan dat dus. Ik geef het in overweging. Wie mag ik het woord geven? Niet allemaal tegelijk. De heer Waard. De heer Waard gaat aftrappen.
Ik wil wel beginnen. Het is misschien inderdaad even goed om aan te geven dat we hier vanavond en ook in januari natuurlijk niet akkoord gaan, maar inderdaad een reactie geven. Dat is een nuance en wat ons betreft heeft de medaille twee kanten. De ene kant is dat wij in de overeenkomst hebben afgesproken dat de gemeente zich zal inspannen om het RTG mogelijk te maken. Dat is in de vorige periode geweest onder bewind van het vorige college. Wij houden wel van een betrouwbare overheid en we denken ook dat we die afspraak en toezegging na moeten komen. Dat is de ene kant. De andere kant is hoe we naar het plan kijken. Eerst in eerste instantie even breder en dan inzoomen op de RO-aspecten. Wij hebben eerder betoogd dat er sprake moet zijn van een maatschappelijk evenwicht. En als je ziet de argumenten voor en tegen dit plan, dan zie je heel sterk dat de argumenten tegen lokaal georiënteerd zijn. En de argumenten voor, die zijn regionaal, landelijk en zelfs wel mondiaal, als het natuurlijk om klimaat gaat en dat soort zaken. Wij missen enorm dat evenwicht. Wij denken dat als je draagvlak hebt en een gedragen besluit, dat je ook op lokaal niveau dat maatschappelijk evenwicht moet vinden. En dat betekent dat je soms dingen meer moet doen dan strikt noodzakelijk is om dat evenwicht te bereiken. En dat evenwicht is, zoals we dat nu voorliggen, is er niet. En ik kan me best voorstellen dat mensen die daar dus heel dichtbij wonen, en als je in Valburg Zuid woont, dan woon je er maar zo heel dichtbij, dat die daar dan moeite mee hebben. Dus dat noopt wel degelijk om aandacht en ook een reactie vanuit onze gemeente richting provincie om scherp te zijn en ook nog verbeteringen aan te brengen. Dus de maatschappelijk evenwicht is wat ons betreft niet bereikt. Dat zou deels bereikt kunnen worden in dit plan, maar ook deels in de omringende afspraken die nog tot stand moeten komen. Dat is één. En als we dan naar dit plan gaan, dan zit er heel sterk in de volgorde der dingen. En een bestemmingsplan maakt dingen mogelijk, maar dwingt niet altijd dingen af. Als je een bestemming hebt en daar mag je een woning op zetten, dan komt er niemand langs die een bekeuring geeft als je de woning niet gebouwd hebt. Nee, hij maakt hem mogelijk. En wat belangrijk is, is dat je natuurlijk een aantal dingen niet mogelijk wilt maken, maar wil afdwingen dat die ook daadwerkelijk gebeuren. In het kader van bestemmingsplan noemt men dan dat een voorwaardelijke verplichting. Dus dat betekent, je mag alleen dit doen als je ook dat gedaan hebt. En wij denken dat we op een aantal punten die voorwaardelijke verplichting er gewoon keihard in moeten zetten. Die railterminal mag niet in gebruik worden genomen als niet aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt. Nou, daar kunnen we er een aantal van noemen die al voorbij zijn gekomen. Ik zal niet helemaal uitwerken, dat komt misschien straks bij met anderen in gesprek wel. Maar dat zou wat ons betreft dus daadwerkelijk ook die fietsveiligheid zijn. Dat zou betreffen ook de hoogte van die wal. Die wordt genoemd dat die er is, maar die wal die moet er niet mogen komen. Die wal die moet er komen en die moet ook een bepaalde hoogte hebben van bijvoorbeeld 6 meter. Er wordt gesproken over die mogelijke elektrische kraan boven de 30.000 lateneenheden. Waarom zouden we niet vastleggen dat als ze toch zo enthousiast zijn over de gigantische mogelijkheden van deze railterminal, vertrouwen hebben in het succes daarvan, waarom zouden we dan niet aan voorkant vastleggen om die elektrische kraan er gelijk aan de voorkant neer te zetten? Want anders is het wel heel erg veel kapitaalsvernietiging om de oude kraan straks weer weg te doen en een nieuwe erin te brengen. De lichtmasten moeten naar beneden schijnen, maar er staat nergens dat die lichtbundel binnen het terrein moet blijven. Dat zijn allemaal dingen die je daar prima in vast kan leggen. En wat je ziet is dat de planschade, die moet eigenlijk in beeld zijn om ook de haalbaarheid te kunnen beoordelen. Het kan namelijk zo zijn dat de planschade zo groot wordt dat daarmee ook de economische haalbaarheid van een plan onderuit gaat. Dat betekent dat de planschade risicoanalyse in ieder geval in onze ogen beschikbaar moet zijn voordat die vastgesteld wordt. Dus niet voor het voorontwerp, hè, zoals in de fase waar we nu in zitten. Maar voordat dat een PIP vastgesteld moet worden, moet in onze ogen de planschade-risicoanalyse uitgevoerd zijn. En het zou natuurlijk heel goed zijn, en dat was ook het streven volgens mij in alle voorgaande trajecten, dat daar minderlijk overleg plaatsvindt en dat mensen niet op pad worden gestuurd om via formele juridische procedures een planschade te claimen, maar dat er voorhand getracht wordt om dat middelijk te schikken. Dus wat er eigenlijk plaats zou moeten vinden is dat ze inzage krijgen in de planschaderisico's die er zijn. Dat geeft ook een duiding al hoe wettelijk het recht eigenlijk op planschade is. Op basis daarvan zou je middelijk tot overeenstemming kunnen komen met die mensen waar dat gaat lukken. En dat betekent dus vaststelling op een gegeven moment en voor degene die dat niet gelukt is, hebben we daar uiteindelijk ook de recht om dat te doen. Dus dat zijn een aantal voorwaarden die wat ons betreft nog ingevuld moeten worden voordat
we... Heer Elbers.
Even verduidelijk een vraag aan de VVD. Want u zegt nu van er moet van alles duidelijk worden over de schade. Om dat ook in beeld te krijgen en om dat aan te pakken. Maar er zijn verschillende partijen hierbij natuurlijk ook betrokken. Provincie is bij betrokken, gemeente is bij betrokken. Welke rol ziet u voor wie weggelegd?
Nou, in dit kader is primair de provincie aan zet. Die dient het PIP, of stelt PIP vast. En die zou dus ook de planschade risicoanalyse moeten maken. Er is in het verleden wel gesproken over een cumulatie van effecten. En daar, was een beetje voor mijn herintreding, zeg maar, heb ik begrepen dat de raad wel eens een handreiking heeft willen doen. Als je zegt, ja, als we nou een aantal dingen op elkaar stapelen, zou je misschien als gemeente moeten overwegen om daar nog iets aanvullends aan te doen. Maar wat mij betreft is het heel helder, is primair de provincie hier aan zet. En die zou dus ook die risicoanalyse moeten maken. Ja,
maar u weet ook al dat de provincie daar eigenlijk standpunt over heeft ingenomen. Van hoe ver zij gaan met die schade toekenning. Dus bent u daar dan mee tevreden of zegt u van nee, er moet wel iets aanvullends gebeuren? U komt nu wel met mooie woorden, maar ik wil het graag een beetje concreter hebben.
Nou, wij willen die brandschade risicoanalyse wel degelijk gewoon zien. voordat die vaststelling vindt. Want dan is het namelijk ook aan ons om daar iets van te vinden en die mee te wegen in het uiteindelijke oordeel van ons over het totale plan.
En mag ik daar dan nog een aanvullende vraag? U gaf een aantal dingen aan, zeg maar, die in de omgevingsvergunning geregeld zouden moeten worden. En of dat dan met er moet een elektrische kraan zijn of er moet state-of-the-art technologie worden gebruikt, wat in de overeenkomst stond. Dat zijn dan de details waar je naar kunt kijken. Maar met name zijn die elementen die in die vergunning komen en hoe, hoe het beheer geregeld wordt. Dat regel je niet in dit bestemmingsplan, maar is wel voor het totaalpakket en voor het totale lokale evenwicht van heel groot belang. BBO vindt het enorm belangrijk dat we nu niet het pad opgaan, dat we stukjes gaan beoordelen, maar dat we straks, voordat wij het PIP beoordelen, dat we zoveel mogelijk zicht hebben op het totale pakket. Is dat een uitgangspunt wat u met ons deelt?
Ja, in principe wel. Kijk, er zit natuurlijk verschil in inderdaad de milieutechnische component en de ruimtelijke component. Maar wat je natuurlijk wel moet doen is of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat, zoals dat heet, in het kader van de ruimtelijke ordening. En die afweging moet je nu maken. En er wordt zo aangegeven van ja, er zijn wettelijke normen en dergelijke. Maar daar zit natuurlijk die goed woon- en leefklimaat is natuurlijk ook iets wat je kan bepalen en beoordelen. Dat is niet van 1 decibel meer, is het van 100% goed naar 100% fout. Er zit natuurlijk een gebied tussen. En in dat gebied zit bijvoorbeeld zo'n elektrische kraan wat ons betreft ook. En als we dan hebben over dat maatschappelijke evenwicht waarvan je zou kunnen zeggen van ja, daar kan je dus wel degelijk dat evenwicht in gunstige zin beïnvloeden als je daar een stap in zet.
Ik zie je een stemmend geknik.
Sorry?
Ik zie je een stemmend geknik. Ja,
ik ook. Ja, er is nog wel meer. Wat mij betreft deze, daar drong ik net ook een beetje aan op voortgang in de inleiding. Wat we met elkaar zouden moeten bepalen is welke punten wij opschrijven onder elkaar. En hebben we elkaar voor nodig om tot de brief richting de provincie te komen.
Ja, wij hebben natuurlijk van het BBO een aantal technische vragen gesteld. Ik heb begrepen dat die vandaag ook in het college zijn behandeld. Alleen kennelijk dat de fine-tuning van de antwoorden zodanig vergt. Dat ze niet meer hier konden komen. We zitten ook met krappe termijnen natuurlijk. Maar ja, wat ons betreft begint het denk ik eerst met heel goed nalopen. Welke punten ze uit het amendement en welke punten ook uit de moties zijn nou eigenlijk zeg maar aangetikt, afgetikt. En ja, de heer Nijssen zei al, dan pak ik maar gelijk een soort van termijn, de opkoopregeling. Ja, ik snap best dat er nog juridische vragen zijn, maar de gemeente Moerdijk heeft natuurlijk al langere tijd gewoon een hele concrete regeling lopen. Dus wat mij betreft hoeft niet de laatste juridische vraag beantwoord te zijn om daar het gesprek over te kunnen hebben. En die opkoopregeling is in onze ogen wel heel, heel belangrijk. En nou goed, we hebben nu gezien dat wordt aangekondigd in februari voeren we dat gesprek. Voor ons is dus essentieel dat we dat gesprek kunnen voeren en afronden voordat we over het ontwerp PIP praten. Tweede punt, van de nieuwe bouwpercelen. Ik vind het op zich al wel een dingetje dat nu in het voorliggende bestemmingsplan niet is opgenomen. We hebben een jaar de tijd gehad zeg maar, om daar voortgang op te maken. Daar heeft het college kennelijk geen voortgang in kunnen boeken. Zeker waar er nu ook wordt gezegd, draag voor 10 jaar maar de planverantwoordelijkheid over aan de provincie. Ik wil graag weten van hoe zit dat proces dan in elkaar. En ik vind eigenlijk, ja, een formulering als zal op een passend moment een passend voorstel doen. Hè, wat in vragen van de heer Beunen in februari werd genoemd. Ja, daar kan je alle kanten mee op. Dus daar wil BBO meer houvast op hebben. Nou ja, het beheer van de railterminal hebben we dus een concrete motie over aangenomen. Ja, er zit geen document bij eigenlijk waarbij de verschillende moties die zijn aangenomen even worden langsgelopen van welke punten zijn nou gerealiseerd of niet. En je ziet gewoon in de documenten dat in het begin werd nog wel gerefereerd aan de moties en tegenwoordig hebben we het alleen nog over het amendement. Op zich zijn er best dingen gedaan met die moties, maar ik wil dat graag goed en helder overzicht hebben. En bijvoorbeeld het voorstel van het CDA om in het PIP op te nemen, om de ondernemer van de railterminal opdracht te geven om een kuil te graven, zodat die onder Maaiveld met zijn railterminal begint. Ja, ik ben heel benieuwd wat het college met dat voorstel van het CDA nou heeft gedaan. Want in de antwoorden van februari werd gezegd Dat kan in de PIP geregeld worden. Kennelijk is er besloten om dat uiteindelijk niet in de PIP, in ieder geval niet in het voorontwerp te regelen. Kan best een goede valide overweging op zijn, maar ik vind het voor de proceskwaliteit wel fijn om dat even te zien. Even kijken. Als ik
hoeveel
dan
technische vragen heeft u er nog meer tussen zitten?
Nou, dit is geen. Ik beschouw dit niet als een technische
vraag. Nee, deze
vraag.
Niet, maar u vraagt dan al overzicht van moties en dergelijke.
Ja, okay. Maar goed. Op het punt van de ontsluiting. Ja, wij hebben het gevoel gehad dat het college heeft gezegd van wij gaan dat goed regelen. En nou ja, goed, dat is u natuurlijk al duidelijk. Wij vinden in ieder geval dat een ongelijkvloerse kruising voor de fiets voor onbepaalde tijd, dat geen goede oplossing is. En volgens mij is daar in de Provinciale Staten ook door verschillende partijen uitgebreid aandacht voor gevraagd. En ik snap hoe ingewikkeld, zeg maar, die hele pre-verkenning A15 is. En ik weet ook dat het college zijn stinkende best heeft gedaan om daar een aantal dingen alvast voor te regelen. Bijvoorbeeld de inpassing en de procedure rond de verbreding. Maar ja, ik moet nu gewoon wel beoordelen wat zit er in het PIP. En ja, daar kunnen wij dus niet mee uit de voeten. Nee, daar zullen we vanavond dus ook een motie over alvast inbrengen om zo snel mogelijk dat signaal af te geven. En ja, wij vinden het jammer dat in de stukken ook geen alternatief wordt aangeboden.
Mag ik een vraag stellen? Wat is het verschil, om ook even voor zo dadelijk als wat is het verschil tussen het meenemen hier in de reactie op het voorontwerp en het aannemen eventueel van de motie? Wat is daar het verschil in?
Nou, het kan zo zijn dat als de motie wordt aangenomen, dat we die ook meenemen in onze reactie. Zo zou de volgorde kunnen zijn. Maar dit punt is voor ons wel heel concreet en heel noodzakelijk. Dus we dachten, er kan geen kwaad om dat er alvast even uit te tillen.
De heer Wijnt.
Ja, je haalt zeg maar één onderwerp naar voren om het alvast geregeld te hebben. Maar in principe is het uiteindelijk moet het gewoon in die reactie terechtkomen.
Ook, ja. En dan moet er bestuurlijk maar gediscussieerd worden wie wat moet betalen.
Ja.
Even kijken hoor.
Ik snap de laatste opmerking van de heer Noordermeer wel, maar tegelijkertijd als je hem als amendement meeneemt in de reactie, leg je hem dus bij de provincie neer in plaats van dat als je het college op pad stuurt met een boodschap om het te gaan regelen, dat je wellicht eerder de boodschap terugkrijgt om hetzelfde te betalen.
Nou, ik denk dat we daarmee eens even de reactie van het college ook moeten afwachten, hoe die dat zien. Ik wil het college niet voor de voeten lopen in de onderhandelingen. Daarom hebben we ook de afgelopen periode daar, denk ik, behoorlijk de ruimte in gegeven. Maar ja, het is nu wel langzamerhand het tijd om het signaal te geven dat deze oplossing dus niet kan. Als ik nog even kijk naar die bevoegdheid overhevelen, zeg maar, voor 10 jaar. Nou, dat is echt niet wat ik in gedachten had toen wij die overeenkomst sloten. Ik ben blij dat we er nu zo duidelijk op gewezen worden in het raadsvoorstel. Maar ja, ik zou eigenlijk ook daar graag wel een soort van scenario voor willen hebben van is er ook een alternatief? Hè? Want ik kan me op zich best voorstellen dat je zegt, ja, dat moet je voor een paar jaar doen om zeg maar deze beweging van het bestemmingsplan af te kunnen laten maken door de provincie of zo. Maar voor 10 jaar, ja, dat gaat ons echt in eerste instantie te ver. Ja, en we zijn verder erg benieuwd, zeg maar, dat participatietraject over de gebiedsmaatregelen, hoe dat verder vorm gaat geven. Ik denk dat het op zich goed is dat er nu een informatieavond gepland is. Maar bijvoorbeeld vanuit de omgeving is ook gevraagd van geef ons zicht op de besteding van die 4,5 miljoen. Nou, dat vind ik op zich een legitieme vraag. En ja, ik ben wel benieuwd, zeg maar, hoe dat met de omgeving ook geregeld wordt. Want men is toch bang dat of dat weglekt naar maatregelen die wat verder van het gebied afgaan, of naar bijvoorbeeld ambtelijke voorbereidingskosten. Nou, dat vind ik op zich reële vragen. Dus voor mij is even de vraag van hoe gaat het college daarop inspelen?
De heer Noordermeer.
Mag ik een heer Noordermeer vraag stellen?
Ja, ik zei de heer
Noordermeer. Oh, sorry. Zou het daarmee voor de hand liggen om die gebiedsmaatregelen als voorwaardelijke verplichting in de PIP op te nemen?
Alles wat, zeg maar, verstevigt is sowieso goed. En als dat zou kunnen, staan wij daar zeer voor open.
Het is op zich natuurlijk wel een aparte, hè, want de gebiedsmaatregelen worden door de gemeente gerealiseerd. Maar wat we zien ook in andere trajecten wel eens, is dat die heel laat en soms wel eens niet worden gerealiseerd. En wat je zou doen om ze aan elkaar te koppelen, is dus dat je een garantie hebt dat dat tijdig gebeurt. Alleen Het is misschien lastig in het kader van de bevoegdheden en dergelijke, want het bestemmingsplan of de PIP ligt natuurlijk onder de provincies verantwoordelijkheid, terwijl de gebiedsmaatregelen door de gemeente gedaan worden. Dus je koppelt die twee dingen wel aan elkaar.
En ik heb ook in mijn technische vragen ook gevraagd van, we hebben eerder met elkaar besproken dat die 4,5 miljoen ook kan worden gebruikt om daarbovenop nog provinciale subsidies binnen te halen, gewoon van reguliere regelingen. En daar zou de provincie ook zijn best voor doen. Dus ja, ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe ver we daar inmiddels al zijn. Want als we het hebben over vastleggen in de PIP, dan praten we dus over wat minimaal moet gebeuren. Maar ik neem aan in het proces dat er ook nog dingen op tafel kunnen komen waarvan we zeggen, ja, het kost misschien geld, maar moeten we misschien met oog op dat maatschappelijk evenwicht toch extra doen.
De heer Van der Mooswijk.
Voorzitter, even voor het proces hier aan tafel. Ik hoor allerlei reacties die een reactie op het PIP zijn, maar daarnaast nog een aantal andere overwegingen om het totaal te gaan bekijken. Er wordt ook gekeken wat gaan we in de omgevingsvergunningen allemaal al vragen. Ik ben even het beeld kwijt. Wat gaan wij nu in de reactie op het PIP meenemen en wat niet? Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? We gaan het eigenlijk weer hebben over het totaalplaatje. Hè, en dat is ook terecht, denk ik. Hoe verhoudt zich dat tot de reactie die we op het PIP geven, dus de RO-component?
Ja, ik zou beginnen met een algemene passage die zeg maar breed is en dan vervolgens inzoomen op het PIP. Maar ik ben altijd geneigd om eerst breed te kijken en dan specifiek naar het PIP toe te gaan.
En misschien mag maar ik dan breder trekken naar uw collega's. Zijn er nog meer die daar iets over denken? De heer Beunen. Oh.
Dat was ik net iets sneller, meneer Elbers. Ik worstel daar ook op zich ook wel mee. Van, we hebben natuurlijk het PIP wat nu voor ligt. Waar we op de voorontwerp een zienswijze, althans een kenmerk kunnen maken. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook zich ook amendementen, moties aangenomen. Waarin we als raad heel duidelijk ons standpunt hebben neergezet. Van nee tenzij. Daar staan we natuurlijk op zich ook, denk ik, als raad nog steeds achter. En dan voel ik ook wel op zich wel wat voor wat de heer Van der Mooswijk zegt. Van ja, maar waar gaat het nu over? Hè? Het gaat dus over het gemeentelijk. Tegelijkertijd, want daar was ook mijn vraag die ik net stelde over. Van ja, hoe gaan we om met die vergunningen die er liggen? Maar goed, wat neem je daar allemaal mee in je reactie? En dan ben ik op zich wel blij met de vragen die BBO gesteld heeft. En ja, dat komen nog antwoorden op. En het kan best wel zijn dat we daar de 15e met elkaar nog redelijk stevig over in debat moeten. En dan pas uiteindelijk met iets kunnen gaan komen wat aan een reactie gaat wezen. Maar dat kan zijn dat we uiteindelijk...
Voorzitter, als we dat laten aankomen op die raadsvergadering 15 januari, dan weten we zeker dat we dat niet gaan redden. Dus de fracties zullen echt nog wel een moment eerder moeten zoeken om dat met elkaar te doen. Dat gaat ook niet lukken via de mail. Dus misschien dat we daar de griffie nog wel bij nodig hebben om nog een extra bijeenkomst voor te maken. Want ik denk wel dat hier echt voorwerp voor nodig is.
Ik heb in ieder geval niet bedoeld te zeggen dat we tot de 15e stil moesten blijven zitten. En nee, dat was de 15e daarvoor aan de slag moesten.
Maar ik geef het signaal nu ook maar vast aan en leg het ook neer bij de collega's. Want dat gaan we anders gewoon niet redden met elkaar.
Jullie beslissen zo meteen aan het eind natuurlijk hoe je het vervolgproces tot 15 januari ingaat. Mevrouw Bruinsma.
Kunnen we als raad niet zeggen, fijn dat de provincie een antwoord wil op 18 januari, maar dan zijn we nog niet zover? Want die termijn is best kort en daar zit het reces nog tussen. En ik hoor, er zijn allemaal vragen die nog leven en dingen die onduidelijk zijn. En dan moeten we het dan vervolgens samen nog over eens worden. Kunnen we niet onszelf ruimte geven ergens daar?
Ik zou beginnen met ons best te doen om binnen die termijn zover mogelijk te komen. Dat hangt ook af van de antwoorden van het college natuurlijk. Op te vragen. Maar wat ik hoor ook uit de omgeving is dat ze eerder zeg maar graag voortgang en duidelijkheid willen dan nu vertraging.
Ja, misschien als aanvulling. Je ziet natuurlijk dat hoe verder je in de funnel komt, kleiner de bewegingsvrijheid is. Dus ik denk dat we de ruimte die er nu is moeten gebruiken om de reactie te geven. Die is misschien niet compleet, maar volgens mij moeten we hetgeen waar we overeenstemming over hebben als raad. En als reactie, dat we die in ieder geval moeten geven. Dat ontslaat ons helemaal niet van de mogelijkheid om in de vervolgtraject natuurlijk nog steeds aanvullende dingen naar voren te brengen. Dus die hebben we. En als de heer Van Mooswijk, ja, volgens mij geven we wel heel duidelijk, is natuurlijk de reactie is gericht op het PIP en niet op het hele proces. Want dat zijn ook soms andere groepen, zeg maar, gremia die we dan aanspreken. Maar ik heb met die voorwaardelijke verplichting wel geprobeerd om een aantal koppelingen tussen dingen te leggen. Het zijn wel degelijk zo dat je kan eisen dat bepaalde dingen gebeuren. Waar we het net over hadden, die gebiedsinpassing, landschappelijke inpassing, die kan je wel degelijk koppelen aan een PIP. En de vraag is of we dat willen doen, omdat je daarmee de garantie dat een aantal dingen in het kader van compensatie, dat die daadwerkelijk gebeuren. Dus daar krijg je wat meer houvast van.
De heer Van der Moosdijk.
Helemaal mee eens, maar een aantal andere zaken die we niet kunnen regelen in het PIP, die vind ik wel noodzakelijk dat die benoemd worden. En dan voel ik ook met de heer Noordermeer mee, dat we van een soort rechtermodel uitgaan. En dat we kijken van wat willen we eigenlijk met elkaar realiseren, wat kunnen we in de PIP realiseren en wat moeten we anderszins nog benoemd hebben. U noemde zelf het omgevingsfonds, of de heer Noordermeer, dat weet ik even niet. Zo'n punt dat zeker ook benoemd moet worden. En of dat dan een vertaling ook krijgt in voorwaarden die we in het PIP willen opnemen, dat is dan een tweede. Maar ik vind het wel goed dat we dat vanuit die gedachte van breed naar smal, om het maar even zo te noemen, kijken wat loopt dan in het PIP en wat willen we anderszins nog benoemd hebben.
En voorzitter, de VVD begon daar eigenlijk ook al mee in hun betoog met afweging te maken, eigenlijk de maatschappelijke kostenbatenanalyse die u een beetje aanhaalde, van waarom zijn we hiermee bezig. En dan, als je dan een zinsnede in de toelichting bij het inpassingsplan leest van de provincie, waarin ze zeggen van de komende jaren zullen minder in het teken staan van denken in termen van groei en meer in termen van beheer en ontwikkeling van het bestaande, dan is de aanleg van een rail terminal een hele verre afweging. Ik geef hem maar eventjes als denkbeeld mee.
Nee, maar
dat we dus wel iets zeggen over waarmee u ook begon, en of je dat dan wel het rechtermodel noemt, dat moeten we zeker doen.
Ja, dat is wel de worsteling waar we in die zin mee zitten, maar dat is wel de reden waarom ik begonnen ben met die overeenkomst die gesloten is in het artikel 3, is dat de gemeente meewerkt aan het mogelijk maken. Daar hebben we ons in die zin aan verbonden, daar nemen wij geen afstand van, maar vervolgens wel te zeggen, wij missen nog dat evenwicht. En om naar dat evenwicht te werken. Je kan natuurlijk ook een hele andere strategie hebben. En dat hebben sommige partijen, kan ik ook best voorstellen vanuit bepaalde invalshoek, om te zeggen, nou, we gaan proberen om dat niet mogelijk te maken. Maar we hebben natuurlijk als gemeente hebben een overeenkomst getekend. Daar is dit in vastgelegd. Daar committeren wij ons in ieder geval aan. En zeggen wel, binnen die mogelijkheden willen we wel dat evenwicht invullen. En daar is dus ook onze inspanning op gericht.
Voorzitter, de VVD vraagt, begint nu het politieke spel te spelen. Dus dat snappen we. Want er zijn inderdaad fracties die niet mee zijn gegaan. Er is een raadsmeerderheid die een besluit heeft genomen. Nou, dat besluit ligt er. Wij zullen vanuit de Partij van de Arbeid dat zeker zo proberen in te vullen dat het zoveel mogelijk onze kant op gaat. En u weet, kent ons standpunt dat wij hier lokaal falikant tegen de aanleg zijn.
Ik zie iets geknik.
Maar ik denk dat er meer partijen tegen die aanleg zijn. En ik denk dat bijvoorbeeld het feit dat het Rijk nu weer 12 miljoen voor de ontsluiting van de railterminal beschikbaar heeft gesteld, ook wel laat zien, zeg maar, hoe groot de krachten van elders zijn. Ja. En de afweging die denk ik ook door andere partijen is gemaakt van ja, als je dit hard speelt, dan loop je het risico dat er over en zonder je wordt beslist. Nou, die keuze is nu niet gemaakt. Dan moeten we, zeg maar, de positie die we daarmee hebben, moeten we maximaal benutten.
Ik zie jullie steeds dichter naar elkaar groeien, geloof ik, gaan in het gesprek. Kijk nog even rond.
De heer Noordermeer, dat is precies de afweging die we hebben gemaakt. Niet per se uit volle enthousiasme, maar wel om te zeggen van oké, op die manier kunnen we dus dat evenwicht proberen in te vullen. Dat is een nuanceverschil waarbij je zegt van oké, waar richt je je pijlen op? Wij geven aan dat we dat evenwicht wat ons betreft nog niet bereikt is in de vorm zoals hij er nu ligt. En dat is ons aandachtspunt.
Maar voorzitter, het is meer dan een nuanceverschil. Het is echt een flink inhoudelijk verschil. Alleen het is wel een feit dat er nu iets waarschijnlijk gaat gebeuren. En waar we het beste nog voor onze inwoners moeten gaan voor elkaar zien te krijgen. Daar is volgens mij hier overeenstemming over. Maar de weg daarnaartoe, daar zijn we totaal niet met elkaar eens.
De heer Beune?
Ja, daar zijn natuurlijk meerdere manieren voor. Hoe wij erin staan is volgens mij op zich ook wel helder. En hoe natuurlijk onze collega's van de Staten erin staan, was tot op heden ook wel helder. En wij hebben in ieder geval zullen kijken of wij binnen onze fracties, althans binnen de Statenfractie, ze daar op andere gedachten kunnen brengen. Want ja, dat is op zich onze visie. Is ook dat die er feitelijk niet hoeft te komen. Maar ja, goed, daar vonden ze bij de Staten iets anders over. Ja, daarom. En goed, het is verstandig om nu kenbaar te maken hoe je erin staat en welke punten je naar voren wilt hebben. Maar goed, we hebben het nu alleen nog maar over het voorontwerp. Dus er komt nog een keer een zienswijze. Mag ik een ander punt inbrengen? Maar dat had te maken ook met de fietsveiligheid. We hebben natuurlijk straks nog een keer de motie. Ik weet niet of er dan heel veel ruimte is voor de portefeuillehouder om een toelichting te geven. Maar misschien zou die daar nu iets over kunnen zeggen. Maar ja, kijk ook even naar de vergadering. We hebben nog een kwartiertje voordat we verder moeten.
Dat is inderdaad aan de vergadering sowieso. Ik had zo ook een paar vragen opgeschreven, maar dit is aan jullie.
Ik heb wel de voorkeur om dat punt gewoon in de raad goed beter te pakken.
Ja. Dat ondersteun ik.
Ja, goed, ik leg dat is nog niet alles. Ik heb nog niet iedereen gehoord.
Inderdaad, ja.
Ja, tenzij we nu, kijk, we kunnen straks een keer overdoen, maar als we nu in deze setting geen tijd meer nodig hebben, is het natuurlijk ook een beetje raar dat we die tijd nu niet zouden gebruiken om daar even wat nader naar te kijken. En als daar behoefte is, dan kunnen natuurlijk alle argumenten straks in de volle glorie nog een keer herhaald worden. Maar het zou zonde zijn als we hier nu gaan duim draaien en dan straks misschien een wat complexe discussie hebben. Dus,
maar dan liggen er volgens mij nog wel een paar andere zaken.
Meneer Noordenberg, was al mijn rondje aan het maken. De heer De Vries was eerst. U mag wel indrukken.
Ja, nee, dat ondersteun ik wat de heer De Waard zegt. Ja.
De heer Van Moosdijk.
Ik zou het toch liever in de raad besproken hebben, omdat we dan voltallig aanwezig zijn. En ik voorzie dat we dan toch zaken weer gaan overdoen.
We moeten harder praten, want ze roepen achterin dat ze ons niet kunnen verstaan.
Ik voorzie dat we zaken moeten gaan overdoen als we het nu bespreken en straks nog een keertje in de raad. De motie komt in de raad.
Dan is dat bij deze, het is aan jullie. Kijk ik wel even rond, want jullie hebben in feite net aangegeven van de antwoorden moeten nog komen op de technische vragen. Dat zal waarschijnlijk meer inzicht gaan geven nog en welke dingen er opgepakt zouden moeten worden richting de 15e. Dan leg ik dat even bij jullie terug. Wat is de vervolgstap naar aanleiding hiervan? Mevrouw van Binsbergen?
Nou, misschien niet meteen op die vraag en antwoord. Ik wil nog wel een onderwerp ook wat wij belangrijk vinden, wat meegenomen zou kunnen worden in de opmerkingen over de PIP. Dat heeft te maken met de wachttijden voor de vrachtauto's. Er wordt aangegeven dat daar geen overnachtingen kunnen plaatsvinden op het terrein. En het is voor ons nog niet duidelijk waar die vrachtauto's dan naartoe zouden gaan in de omgeving en wat dat betekent voor de overlast, ook met betrekking tot de parkeerplaatsen. En ook in aansluiting van wat meneer De Waard straks zei, in het afdwingen van een aantal zaken. Er wordt aangegeven dat er een minimaal aantal parkeerplaatsen nodig is voor het wachten tot laden en lossen van 22. Minimaal is minimaal, maar welke richting willen we daar in opgaan? En wat is de behoefte en kunnen we dat ook andersom afdwingen? Daar zitten wij ook nog wel over na te denken van dat zouden we graag meenemen ook in de afweging en in de reactie.
Ja, ik zou dat punt plus zeg maar de vraag van wat is inmiddels het inzicht wat je in de omgevingsvergunning kunt regelen. Want dat blijft ook een beetje onhelder, vind ik. Die vragen van het CDA toen van februari werd bijvoorbeeld gezegd, ja, openingstijden kunnen we eigenlijk niet insturen tenzij bepaalde normen worden overschreden. Nou, dan kom je weer bij die norm van fatsoenlijke woon- en leefomgeving. Dus misschien dat we daar ook nog iets meer samen de inzichten die bij het college inmiddels zijn, zouden kunnen krijgen.
Kijk, ja, leg het bij jullie neer. De vragen die jullie kunnen stellen aan het college, die kun je stellen. Dus we hebben een kwartier.
Ja, maar even over deze heer Obers gaf net het proces aan van hoe komen wij tot een gedragen reactie. Want dat moeten we natuurlijk doen. We hebben een heleboel dingen genoemd. Een aantal dingen daarvan worden volgens mij breed gedragen. Van dat is een aandachtspunt, die moeten wij naar voren brengen. Maar daarmee staat hij nog niet uniform op papier. En we hebben natuurlijk een kerstvakantie met z'n allen. Maar die wordt ook zomaar weer door dingen ingenomen. Dus even aan de voorzitter zou ik graag meegeven dat we even een procesafspraak maken over hoe we dat eenduidig op papier krijgen.
Dat wilde ik net al proberen met jullie, dus dat was ik sowieso van plan. De heer Van Moosdijk?
Ja, ik zou graag procesafspraken maken nu hier aan tafel, precies, als het kan. Als er nog ruimte is, dan eventueel de wethouder vragen. Maar ik denk dat de eerste procesafspraken moeten maken.
Helemaal goed. Ja, dan leg ik het toch bij jullie, de afspraken. Want ik ben aan alle kanten bereid natuurlijk om daarin mee te denken. Maar het is wel aan jullie hoe jullie dat willen invullen.
Het lijkt mij dat we eigenlijk iemand moeten aanwijzen die vervolgens namens alle fracties de reacties krijgt en dat probeert te bundelen. Want dat is denk ik het makkelijkste. Al dan niet dat we een keer als fracties nog een keer weer bij elkaar komen op een ander moment om de dingen kort te sluiten.
Voorzitter,
de heer Elbers.
Mag ik voorstellen, 15 januari is de raadsvergadering, extra raadsvergadering. Alle fracties kunnen er nu even over. Nou, we hebben een inbreng geleverd vanavond, dus we kunnen even ook nog naluisteren en voor onszelf noteren. Als we nu een week van tevoren, 8 januari, vanuit elke fractie één iemand even afvaardigen om bij elkaar te gaan zitten en dan dat met elkaar te gaan formuleren. Dat lijkt me een heel handige
een voorstel.
Aanpak.
Ja, voorzitter, en dat kan ik ook zien. En ik ben ook wel wat de heer Beunen zei, van het is misschien toch handig om één persoon alvast aan het werk te zetten om een voorzet te maken die je dan met elkaar kunt bespreken, zodat je een uitgangspunt hebt op basis van de informatie die we vandaag hebben gedeeld.
Gaan we zo doen. We gaan zo een rondje maken wie dan zijn vinger opsteekt. De heer Van der Moosdijk.
Even ook voor mijn duidelijkheid, het is denk ik de bedoeling dat wij proberen een unanieme reactie te geven. Of kan dat een verschil van inzicht in zich hebben? Ik kan me voorstellen dat wij niet allemaal op hetzelfde standpunt zitten op een aantal aspecten. De heer Elbers gaf dat al aan. Dus zo moet ik ook een reactie zien, begrijp ik.
Ja, dat hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, lijkt mij. Op het moment dat je natuurlijk wij bij elkaar over eens bent, kun je natuurlijk vast al neerzetten. En dan wordt het vervolgens in de raad om te beslissen wat er dan vervolgens nog eventueel aanvullend in de reactie gaat komen. Maar dan heb je het wel met elkaar over de minimum, maar het met elkaar wel eens. Want dan hoef je daar dan in ieder geval niet meer het debat over te voeren. Dan gaat het alleen maar over de aanvullingen. Dat lijkt mij het beste.
Ik heb het voorstel gehoord van 8 januari om bij elkaar te komen met alle fracties. En daarbij ook het voorstel om aan één iemand te vragen zijn vinger op te steken om alvast een voorzet te maken, om het gesprek wat makkelijker te laten verlopen. Om in ieder geval de basis neer te leggen. Ik zie erin in zijn agenda kijken.
Ik zou me kunnen voorstellen, als de heer De Waard daar ook voor in is, dat wij daar met z'n tweeën in eerste instantie even naar kijken.
De heer De Waard.
Als ik zo word uitgenodigd, wordt het wel heel erg lastig om daar nee op te zeggen. Dus dat wil ik wel doen. Ja.
Nou, volgens mij hebben we hier een deal. Zal ik dan in ieder geval dit deel met jullie instemming, dat jullie op 8 januari bij elkaar komen, waar dan een stuk al, tenminste al een basis ligt om op door te praten, en dan richting de 15e in ieder geval kijken wat er gemeenschappelijk is, wat we als reactie zouden kunnen inbrengen.
Voorzitter, om nog scherper te maken, mag ik dan voorstellen dat dat om 7 uur is?
Dat mag wel.
Want we hebben namelijk ook nog andere bezigheden.
Dat komt bij familieomstandigheden heel goed uit.
Kijk, bij deze afgesproken. Dan is dit procesdeel waar? Ik heb nog een technische vraag. Waar? Gemeentehuis. De kelder.
Heeft u voorstellen?
Kelder.
Ja. De kelder in het gemeentehuis lijkt prima, toch? Ja. Nee, maar het is wel handig voordat we hier deels verspreiden in Elsten of Driel of noem het maar.
Maar dan sluit ik dit deel dan zeg maar van ons gesprek af. En dan hebben wij nog een setje vragen staan die misschien beantwoord zouden kunnen worden. Die tijd kunnen we nog benutten tot 9:15. Dan staat deze afspraak in ieder geval om zeg maar het proces hierna even een deal te geven richting de 15e. Ja, hebben we een portefeuillehouder op tafel. Ik heb in ieder geval wel een paar vragen zelf ook opgeschreven. Ik weet niet of jullie.
Dankjewel, voorzitter, dames en heren. De vragen die heb u zelf geformuleerd naar uzelf toe. Dus welke duidelijkheid u van mij verwacht, dat hoor ik dan graag. Los daarvan is dit natuurlijk geen feestje alleen voor de raad. De raad heeft het college opdracht gegeven. En het college is ook altijd bereid om, zeg maar, in de periode na 8 januari, om al die onduidelijkheden ook meteen al met u te bespreken en aan u helder te maken, zodat in ieder geval die 8e niet de vragen pas komen bij ons, maar dat u gewoon onmiddellijk aan de slag kunt. Er zijn natuurlijk een aantal vragen gesteld. U hebt daarna de kaders meegegeven. U doet jezelf tekort als u denkt dat wij uw opdracht niet uitvoeren. Net zoals de moties die zijn ingediend. Daar krijgt u volgende week ook een totaaloverzicht van. Wat daar in de moties staat, uitgevoerd had moeten worden en misschien nog boven de markt zweeft. Al dat soort zaken is wat mij betreft heel erg helder. Ook ten aanzien van het plantschadeverhaal. Dat is ook een beetje afhankelijk van het moment dat de voorzienbaarheid door de jurist helder is gesteld. Dus wanneer kunnen wij die helderheid over de voorzienbaarheid geven? Dat zal misschien februari, begin maart worden. Ik hoop dat we in ieder geval snel duidelijkheid over krijgen. En die voorzienbaarheid wil zeggen van wanneer wist iemand dat er iets ging gebeuren? Wanneer kan iemand een beroep doen op het punt van voorzienbaarheid? En dat is ook heel belangrijk voor u, want op basis daarvan...
Voorzitter, ik vraag me toch af waarom dat zo lang moet duren. Want we hebben dit natuurlijk al wel veel langer met elkaar al besproken. En een item dan als de voorzienbaarheid. Ja, natuurlijk, daar zal een jurist een ei over moeten leggen.
Ja.
Maar moet dat nou zo lang duren? Dat vraag ik me toch echt. Blijkbaar duurt het weer zo lang tot februari, maart. Ik vind dat eerlijk gezegd te lang duren. Die duidelijkheid moet er gewoon eerder zijn.
Nou goed, ik denk dat we het samen vinden.
Misschien aanvullend hebben. We kunnen niet in de planning kijken, maar het is in ieder geval iets wat er zou moeten zijn voordat het ontwerp wordt voorgelegd. Lijkt me.
Precies. En ik zou ook zeg maar, in termen van informatieverstrekking, als dit nou het enige punt is wat niet helder is, kom dan wel met een rapportage van zo kijken we, dat moment moeten we nog bepalen, maar bijvoorbeeld... De cirkel waarop een opkoopregeling betrekking zou kunnen hebben, zouden we langs deze lijnen kunnen bepalen. Dat hoeft dan ook nog niet op huisniveau misschien gebeurd te zijn, maar dat we wel voortgang gaan maken. Dat we stappen gaan zetten daarin.
De portefeuille houden.
Nee, goed.
Goed, dat begrijp ik. En eigenlijk hadden we 2 jaar geleden al een besluit willen nemen. Als college hadden we gewoon gezegd, oké, zeg het maar. Wil je uitgekocht worden, krijg je een maand de tijd of 2 maanden de tijd om te verkopen. Aan de markt, doe je het niet, kopen wij het op en dan zetten wij het zelf in de markt. Stel dat het heel slecht uitpakt, zou het 10 woningen betreffen ongeveer, dat je op elke woning 50.000 verlies, dan heb je nog maar 5 ton. Dus dat is heel snel duidelijk voor iedereen, maar niemand wil weg. Dat is ook wel het hele mooie.
Maar kunnen dan wel op die manier de kaders eigenlijk voor die regeling al een heel eind stellen.
Nee goed, als we dat zelf in de hand zouden hebben, dan zouden we dat graag doen. Maar dit is ook een stukje helderheid en een stukje belang, maar ook naar onze inwoners toe, die op vele plekken met bestemmingsplannen te maken krijgen, hebben wij ook een maatschappelijk belang. En dat maatschappelijk belang vereist dat wij op een zorgvuldig moment die voorzienbaarheid, want dat ligt best heel gevoelig, dat we een helder moment van voorzienbaarheid, wanneer is dat 2013 geweest, toen de Provinciale Staten een besluit namen, is het 1998 geweest toen het CUP werd neergelegd. Dus dat zijn dingen die voor de juristen best ingewikkeld zijn.
Voorzitter, we worden daar nog in meegenomen door de wet.
U wordt meegenomen.
Dat is prima. We hebben nog een paar minuten en er lag nog een vraag van de ChristenUnie over de vrachtauto's en de...
Ja, de vrachtwagens zijn we een paar jaar over bezig al om samen met Brussel, want langs de corridor worden allerlei vrachtwagen parkeerplaatsen ontwikkeld en Duiven ligt er inmiddels 1. En als u het meert van de afgelopen 2 weken, is dat geloof ik, dat de Vaste Kamercommissie van Infra, die over de afslag 38 heeft gesproken, maar ook over de vrachtwagenparkeerplekken heeft gesproken. En dan weet ik wel, ze komen niet vandaag of morgen. Maar het is wel iets wat ook de Europese Commissie zichzelf moet aanrekenen en de landelijke overheid. Want het gaat natuurlijk over een heel verzorgingsgebied hier. We hebben... van het Kruidvat tot Heinz, noemt hij alle grote bedrijven maar op. We zien ook dat de gebruik van de vrachtwagenparkeerplaats in Duiven ook nog niet alles is. De mensen worden op pad gestuurd zonder geld. En die moeten dus ergens gaan staan. En ik heb het eigenlijk best te doen met de chauffeurs die, je kunt zeggen... met te weinig middelen op pad worden gestuurd om ergens goed te kunnen overnachten. Ik denk dat we dat allemaal hebben, maar de overlast die er overal optreedt, die onderschatten wij ook niet. En we proberen in ieder geval snel helderheid te krijgen of daar een totaal plekje wordt geregeld vanuit de landelijke overheid. En dat komt in de MIRT-afstemming naar voren. En mocht dat niet gebeuren... Ja, misschien moeten we zelf aan de slag Nu staan ze ook op de Aam, nu staan ze in Heteren, nu staan ze overal op plekken waar we dat niet willen. En die overlast veroorzaken. Dus ja, uw vraag is helder. En het probleem is helder. Maar de oplossing kost geld en die hebben we nog niet.
Maar als wij besluit nemen straks over dat inpassingsplan, dan willen wij zicht hebben op van wat kunnen we doen op dit punt. En dat zal niet in het, niet zozeer waarschijnlijk in dat inpassingsplan vastliggen of een ander tekening of een ander tekstje moeten zijn. Maar wij willen wel graag weten van hoe is het probleem van parkerende vrachtwagens, hoe wordt dat opgelost? En dan snap ik ook dat sommige dingen van de Rijksoverheid niet helder zijn, maar je kunt wel in termen van scenario's, en deze maatregelen kunnen we wel nemen, en daar moet een soort pakket uitkomen waarbij mensen ook het gevoel hebben van wat gedaan kan worden, dat wordt ook gedaan door de overheden.
Ja, flankerende maatregelen zijn nodig, dat is helder. Aan de andere kant is het ook te goedkoop om te zeggen, nou gaan we lekker beboeten. Dan treffen we de verkeerde doelgroep, vind ik. Dat is zo makkelijk. Maar goed, die flankerende maatregelen kunnen we met elkaar afspreken.
Maar we hebben bijvoorbeeld, sorry voorzitter, als ik nog even op dit punt.
Mevrouw van Binsbergen, dat was eigenlijk haar onderdeel, maar zo ben je terug. Mevrouw van Binsbergen.
Ja, ik denk dat wat de heer Noordemeer ook bedoelt, is dat we inzicht willen hebben van hoe groot is mogelijk dat probleem? Of wat zijn de mogelijkheden om dit probleem aan te pakken of niet? Zodat je kunt weten van wat zijn uiteindelijk worst case consequenties als dat niet opgelost kan worden.
We hebben concreet in de motie die daar toen over is aangenomen, hebben we ook gezegd van college, haal op een aantal plekken bij railterminals in het land ook de ervaringen op. Nou, ik neem aan dat dat inmiddels gebeurd is en dan kunnen die dus met ons ook gedeeld worden. Van ervaringen van hoe loopt het en wat kun je eraan doen. En wat mij betreft, ik snap uw punt, zeg maar, verwacht niet alles van handhaving. Maar ja, handhaving is ook een element daarin. En hoe doen anderen dat bij railterminals? Ja.
Helder.
Kan ik gezien de tijd, en kan jullie een voorstel doen, dat mochten naar aanleiding van de antwoorden van de technische vragen die er voortgekomen zijn van BBO nog extra vragen zijn die in die lijn liggen, om te zorgen dat er nog meer duidelijkheid zou kunnen komen. Dat het dan misschien via een kortere lijn naar de organisatie kan, zodat jullie dat op 8 januari in ieder geval zoveel mogelijk informatie dan in ieder geval paraat is. Kijk even naar de portefeuille.
Nee, het is een gezamenlijke opgave. En in die zin is het ook helder dat wij met elkaar naar een goede oplossing gaan zoeken. En Martijn Meur is op elk moment aanspreekbaar. Ik ben dat zelf ook. Dus hoe sneller u met vragen komt, hoe sneller wij de antwoorden kunnen geven. En hoe meer dat u to the point kunt praten op 8 januari als u bij elkaar zit. Om te zeggen, nou, zo willen we het laten landen in het PIP.
Heel helder hoor ik iedereen zeggen. Nou, dan denk ik dat we daarin ook een conclusie hebben getrokken dat we de komende weken nog wel wat te doen hebben. Ondanks de kerst hier in de maart. Toch wel wat te doen te hebben. Toezeggingen zijn gedaan. 8 januari hebben we in ieder geval om 7 uur dan de afspraak staan in de kelder van het gemeentehuis om te kijken. Mevrouw Bruinsmeijer wil nog wat toevoegen.
Hoe gaan we dat praktisch doen met het aanleveren van onze informatie aan de heren De Waard en Noordermeer? De mensen die hier of per fractie? Gaan we dat via de mail? Gaan we dat via de Griffie? Gaan we dat, hoe pakken we het aan? Mail? Rechtstreeks?
Even via de microfoon alsjeblieft.
En de Griffie daar ook in meenemen voor de borging.
Oké.
Bij deze afgesproken. Dan hebben jullie in ieder geval wat te doen. Dan dank ik jullie allen hartelijk voor jullie inbreng tijdens deze vergadering.